Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, het is woensdag 4 februari 2026. We zijn alweer aan een nieuwe maand begonnen. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. We hebben vandaag weer een gevarieerd en vol programma voor u. Zo bellen we met Paul Rubens, de organisator van het Holland Festival. Hij stopte namelijk mee en een opvolger is nog niet gevonden. We staan ook stil bij het overlijden van Angela Leaney, de eigenaresse van The Dutch Pantry in Adelaide. En Robert ten Brink, de presentator van het bekende Nederlandse televisieprogramma All You Need Is Love, doet in ons programma een oproep voor het nieuwe seizoen dat weer volledig in Australië zal worden opgenomen. Dat en natuurlijk het laatste voetbalnieuws van sportjournalist Jaap de Groot en muziek allemaal straks. Maar we beginnen met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 4 februari 2026. Met onder andere Susan Lee houdt de deur open voor hereniging met Nationals en koningin Maxima wordt reservist. Oppositieleider Susan Lee zegt dat de deur open blijft staan voor een hereniging met de Nationals. Deze week wordt er verder gesproken over een verzoening van de coalitie. Volgens Lee moet er nog steeds kwesties worden opgelost, waaronder verplichte solidariteit binnen het schaduwkabinet, de bevoegdheid van een gezamenlijke oppositiefractie en de consequenties voor de drie senatoren die van partij zijn gewisseld. Schaduwminister van Financiën Ted O'Brien voert zijn kritiek op het belasting- en uitgavenbeleid van de Labour-regering verder op. Hij wijst de oproepen om de vermogenswinstbelasting aan te passen ter bestrijding van de inflatie van de hand en stelt dat de renteverhogingen van de RBA een rechtstreeks gevolg zijn van buitensporige overheidsuitgaven. Een jonge Amerikaanse rabbijn die gewond raakte terwijl hij slachtoffers van de aanval in Bondi hielp, is officieel geëerd. De 20-jarige Leibel Lazarov ontving gisteren van de gemeente Waverley de sleutel van de stad en een levenslange parkeervergunning voor het strand als erkenning voor zijn optreden tijdens de schietpartij op Bondi Beach op 14 december. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland misbruik heeft gemaakt van het door de VS gesteunde energiestaakt-het-vuren om munitie op te slaan en die vervolgens te gebruiken voor een grootschalige aanval. Volgens Oekraïense functionarissen lanceerde Rusland 450 drones en meer dan 70 raketten bij aanvallen, waarbij minstens 12 mensen gewond raakten en flatgebouwen en energieinfrastructuur werden getroffen. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. D66, VVD en CDA zijn niet bereid om het plan om de AOW-leeftijd te verhogen nu al in te trekken. Dat zeggen D66-leider Jette en VVD-leider Jezelgus in het Kamerdebat over het akkoord van de coalitie. Een aantal oppositiepartijen heeft grote bezwaren tegen die verhoging en wil weten wat de formerende partijen gaan doen als een Kamermeerderheid wil dat het plan wordt ingetrokken. Jette wil daar niet op vooruitlopen. Hij wil eerst zijn kabinet presenteren en met de sociale partners in gesprek. Volgens Jette, die de beoogd premier is, zijn bezuinigingen onvermijdelijk door onder meer de vergrijzing. En koningin Maxima dan, die gaat als reservist aan de slag bij de krijgsmacht. Haagse bronnen bevestigen dat na berichtgeving door RTL Nieuws. Wat ze precies gaat doen is nog niet bekend. Reservisten worden met name opgeroepen in noodsituaties, zoals bij een overstroming of in een geval van oorlog. Maxima deed eerder al wat ervaring op bij de marechaussee en vorig jaar deed ze mee aan een oefening bij Harderwijk. Ook prinses Amalia, haar dochter, werkt voor Defensie. Zij ronde pas de militaire basisopleiding af aan het Defensity College. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De gronden bij het nieuws nu dan. Er is een nieuwe zoekactie gestart naar de voortvluchtige Desi Freeman, die al 5 maanden uit handen van de politie van Victoria weet te blijven. Freeman wordt ervan beschuldigd 2 politieagenten te hebben vermoord en 1/3 zwaar te hebben verwond nadat zij een huiszoekingsbevel uitvoerden op een landelijk gelegen terrein nabij de Victoriaanse stad Porepunkah in augustus vorig jaar. Gisterochtend startten tactische agenten de nieuwe zoekactie en keerden terug naar het ruige terrein dichtbij waar Freeman naar verluid de agenten neerschoot. Detective-inspecteur Adam Tilley van de politie van Victoria zegt dat de hernieuwde zoektocht volgt op een maandenlange zoekoperatie op de grond en vanuit de lucht.
We have had both Australia's and New Zealand's best here to conduct extensive searches of the Mount Buffalo area in an attempt to locate Freeman. This is the largest manhunt that we have seen in Victoria, and tactically it is the largest operation that's occurred in Australia.
Bij de geplande 5-daagse operatie van deze week zijn meer dan 100 mensen betrokken, waaronder politieagenten van de Search and Rescue Squad, Critical Incident Response Team, Dog Squad en Drone Units, evenals vrijwilligers die zullen samenwerken met de lokale politie en onderzoekers. De zoektocht richt zich op een gebied van 1,3 vierkante kilometer in het Mount Buffalo National Park, grenzend aan een gebied dat eerder in december werd doorzocht. Detective Tilley zegt dat ondanks een voorspelling van gunstig weer, men tijdens de zoektocht tegen uitdagingen zal aanlopen.
It is steep, it is thick, dense bush, it's at parts you don't even know where you're stepping, you have to be extremely careful. We've got the state or the country's best here helping us on this occasion, and I've spoken to one of my colleagues just prior to this interview, and they said it's harder and safety is an issue for everyone involved because of the terrain.
Na meer dan 2000 informatiestukken te hebben ontvangen, leidt 1 aanwijzing nu deze nieuwe zoektocht. Onderzoekers richten zich op 2 cruciale uren nadat agenten een huiszoekingsbevel hadden uitgevoerd op een terrein dat verband houdt met vermeende historische seksuele misdrijven. De 34-jarige brigadier Vadim de Waard Hothard en de 59-jarige leidinggevend brigadier Neil Thompson werden tijdens de daaropvolgende confrontatie doodgeschoten. De vermeende schutter werd om 11:15 ochtends voor het laatst gezien aan de westkant van de Buckland River. De politie zegt nu dat ze een getuigenverklaring van local Jude Wilson hebben geverifieerd en die zegt dat hij om 1:01 een enkel schot hoorde.
The cops were going past and I came out of Nana and I heard a bang in the background. I was like, what was that? So I look around, not too sure what it was because over in the paddock over there they do shooting, but normally with a rifle you hear another bang, sound like some sort of homemade shotgun.
De politie van Victoria zegt dat de onderzoekers denken dat als de 56-jarige Desi Freeman nog in het gebied is, de kans groot is dat hij niet meer in leven is. Maar ze houden andere mogelijkheden open, waaronder dat de vermeende schutter het gebied heeft verlaten of onderdak wordt geboden door anderen. Dr. Vince Hurley, criminoloog aan de Macquarie University, zegt dat als Freeman nog in het gebied verblijft, het ruige bergterrein zijn overleving onwaarschijnlijk maakt.
He would have been combating with the weather for sure, absolutely hypothermia. Even if he had food or water, the fact that the ADF were down there in the first place would have been there to work out his survivability and how many calories he would need per day to survive in that environment. The fact that they took a New South Wales police dog down, a cadaver dog, would indicate that perhaps he's deceased, which would not surprise me.
De politie heeft gezworen niet te zullen stoppen totdat Desi Freeman is gevonden. Dit was een bijdrage van Thies Okeyuchi en Angelica Wade voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nieuwe tarieven op Australisch rundvlees kunnen de export naar China dit jaar met 30% verminderen, zo denken branche-experts. Onder degenen die getroffen zijn bevindt zich een vijfde generatie veehouder. Robert McKenzie, die een familietraditie voorzet die begon in de late 19e eeuw, fokte Black Angus runderen voor verkoop zowel lokaal als wereldwijd.
China is a key part of our operation. They're taking roughly about 10% of our production every month, and we're supplying a high quality product from paddock to plate. And Australia has worked extremely hard to build that trust in China. Personally, I've been to China 16 times in 10 years, so that shows our commitment to China.
10 吨左右的安格斯牛肉。
Chinese televisie schakelde zelfs live in een uitzending naar McKenzie's boerderij in Port Stevens, waarbij duurzaamheid werd gepromoot.
To be featured in China TV, where 80 million people watched us, my family, my father, cook Australian red meat in the paddock right here, is humbling. But that goes to show that China values our quality beef.
In januari zijn nieuwe Chinese regels ingegaan en wordt een tarief van 55% toegevoegd aan Australische rundvleesimport boven specifieke quota. De Australian Meat Industry Council voorspelt een financiële klap van tot wel $1 miljard, zo legt CEO Tim Ryan uit.
$1 billion is a lot of beef to redirect at relatively short notice, and particularly for beef supply chains that aren't just a short-term decision. These animals are grown over multiple years and produced for certain markets. The last time I looked, there's not another China out there on the world market, so it's really hard to replace a destination with the scale and wealth of consumers as China.
Australië exporteerde vorig jaar bijna 300.000 ton rundvlees naar China. Dat aantal zou door de nieuwe tarieven met een derde kunnen afnemen. U hoort wederom Tim Ryan.
Australia has become a major supplier of beef into the China market, and over the last couple of decades, Chinese consumers have learned to love Australian beef. So it'll hurt Australian producers that have targeted the China market specifically, and they're the producers that will have to, I suppose, reconsider their business model going forward.
Om de lokale industrie te beschermen, heeft China de rundvleesimport vanuit Australië en verschillende andere landen voor de komende 3 jaar beperkt.
Under these new trade measures, Australia will be largely limited to trade about 205,000 tons of beef into the China market before 55% tariffs triggered, which would largely make trade prohibitive for many exporters beyond that.
Charcoal Chen is een verkoopmanager voor een Australische veehouderij, gevestigd in China, met meer dan 20 jaar ervaring. Hij verwacht dat exporteurs van premium rundvlees zoals Black Angus en Wagyu het zwaarst getroffen zullen worden.
Structurally, lower-end grass-fed products are not heavily affected. The biggest impact will be on mid- to long-term grain-fed products such as Wagyu, where volumes are relatively large.
En dat dwingt producenten als Robert McKenzie, wiens vee al wordt gevoerd in voerbakken, om dringend op zoek te gaan naar nieuwe markten.
Our cattle are grass-fed, grain-finished, but those animals go into the feedlot for up to 200 days. And this has definitely put a speed bump in front of our operation that, again, we have to scramble to work out exactly what are we going to do.
Chen zegt dat exporteurs van gekoeld rundvlees dat een kortere houdbaarheid heeft, de eerste zullen zijn die zich moeten aanpassen.
I expect the higher tariff to be enforced in the third quarter around July or August 2026. Some distributors will encourage chilled beef customers to switch to frozen products and increase frozen purchases in the first half to fill the supply gap later in the year.
Andere rundvleesproducerende landen en grote Australische producenten worden verwacht snel te handelen om een marktaandeel veilig te stellen, aldus Chen.
Our cattle are grass-fed, grain-finished, but those animals go into the feedlot for up to 200 days. And this has definitely put a speed bump in front of our operation that, again, we have to scramble to work out exactly what are we going to do.
They
Het is een uitdaging voor familieproducenten zoals Robert McKenzie, die 3500 commerciële koeien houden op 8 boerderijen.
It's disappointing. We've worked as a family extremely hard on developing that market. We've spent a lot of money in China. It's not as simple as just going out and finding another market.
Dit was een verhaal van Sandra Falloon voor SBS Small Business Secrets in samenwerking met SBS Chinese en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Houdt het Holland Festival op te bestaan? Dit is de vraag nu de 79-jarige Paul Rubens, toch wel de drijvende kracht achter het evenement, heeft aangekondigd te stoppen als organisator. Hoewel Paul al een tijdje achter de schermen bezig is om mensen te zoeken die het stokje van hem willen overnemen, is dat tot op heden toe niet gelukt. We belden hem om te praten over zijn besluit en spraken over de toekomst van het Nederlandse festival dat 52 jaar geleden voor het eerst georganiseerd werd.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Paul, do you remember the first time you visited the festival just as a visitor?
I do. Look, and that would have been 50 years ago, because I was a food importer back in the 1970s and 80s, and we were probably the main food importer from the Netherlands in the southern states, and so we were the supplier to nearly all the food products that and souvenir products that the first Holland festivals had in. Back in the 1970s. So that's how long I've been. I know what's going on.
Yeah.
And we always had a stall there selling Dutch groceries. So it was like a little supermarket. And we sold everything from Composer to Bissau to Hagelslag and everything.
Yes.
And then two stalls, we would supply them with Haring and Paling. Because back in the 70s, there were probably 20 Dutch clubs in Victoria. The Dutchies joined the clubs. They were more traditional people. And I think there's only one club left now, the Ogle-Tasman Club. So the clubs used to each have a role in the 70s and 80s. And that's what they would do. And so there would be somebody selling fish and somebody selling cheese. And that's and like I said, my company did the groceries. And then we would donate the profits. And that was run by a thing called the HARF, the Holland Australia Retirement Fund. And all the profits from the early Holland festivals used to go to building retirement villages for Dutch people. And they built two of them in Victoria.
Yeah, that sounds like a long time ago. It is a long time ago. So you go way back with the Holland Festival. So it's very sad to hear that last year was the last edition.
Well, it could be. Look, having said that, 2014 was the last edition, according to the Harris. And then 3 years later, I joined Rotary and I thought about it and I suggested we try running a Holland Festival in 2017, this was, as a fundraiser for Rotary. And we did that, and it worked. And it was really great demand for it. And so from 2017 to now. So maybe if next year some other person who is maybe in, and I will continue to look for people, but this year, you know, I think it's too late now. But, you know, if some other group of people want to run it, they can. But there are a few issues that they would have to do, and that's why running it through Rotary works so well. But through Rotary, we don't have to pay for insurance. Rotary International Insurance covers the event, all events that are public at fundraisers. And insurance would be $25,000 to $30,000 for a day like that. And so that's a huge saving. On top of that, if we meet 80 to 100 volunteers, okay, in our district alone, there are probably 800 to 1,000 Rotarians in 25 different clubs. And so I can sort of pull on that, and we do, and we get Rotarians from different clubs to do all the work. Now, we can't afford to pay 80 people and pay for insurance and run the festival. That needs to be. So it was originally back 50 years ago, it was the Dutch clubs that did it voluntarily. They donated the money to building Dutch retirement homes, and it hasn't changed that much. It's just a different, you know, we just read a slightly different name. Instead of the Hierarch, it's now Rotary.
Yeah, so it was really well organized. What made you decide to say, I can no longer do it?
A few things. One is that both the two main people running it, I'm 79, he's 81. And we feel that it's just getting a bit too much for us. But physically, we're both very fit and probably could handle that. But cognitively, we can feel a decline. I hate to admit it, but we can feel the decline. I'm forgetting things. I do things and I can't remember whether I did them or I didn't do them. And the job of running a Holland Festival is so complicated.
Big responsibility.
Stressful, but stress I can handle maybe, but there are so many moving parts. There are you want to see our spreadsheet. It's it's amazing that we, we just so many things we need to do, and we have to work with the local councils. We have to work with Rotary. It's 4 or 5 months of work, and I personally would probably work nearly every day some hours, and in the last month every day or 8 or 10 hours, and then the last week even more, and to pull it all together. And everything has to be pulled together to work on that one day, and it's huge. So yeah.
It's time for a new generation to step up.
It is. And I've been looking, and I've had a few chats with a few people, but most people, I think the conundrum is that if we can find Rotarians, they're probably in their 70s and retired and may be able to do it, but they're getting a bit old. And if you look at younger people, they're probably still working. And so they don't have that time. But who knows, in a few years, maybe next year even, I'll certainly keep looking. I've got everything organised to a T, sitting in on my computer, so that everybody knows exactly what to do, all the names of all the contacts and email addresses, all the things we had to do for the council, all the assets. It's all sitting there, and Ian and I, the two of us, would be happy to assist in advising. But all that IP, intellectual property, we happily give away to somebody for free, and they can go ahead and run it. And I know they can run it. We've got a detailed business plan even that lays it all out.
Mm-hmm. Yeah, so it will be great if someone is listening and thinks, hey, this is a shame that the Holland Festival is disappearing. What do they need to do if they are interested in taking it over?
Like anybody could email me or call me at any time, and through the website. The website's still live. I've paid for that to stay live for the next year or two. They can just contact me. I'll be happy to talk to them about it. I've already spoken to a few people, and I can't see it happening without running it through Rotary, and I can't help see it without running it for charity. But the other people might have other ideas, of course.
Mm-hmm.
But having said that, they're two hurdles I see. But for the rest, I'll be happy to talk. I'll be happy to assist.
It's going to be a strange month of March, April for you and the Rubens family.
It is.
Yeah. If you're listening and you want to take over, please contact Paul through the website or contact us. We can also connect the two of you. And Paul, I can't say goodbye without thanking you for everything you did in the last couple of years. Of course, also for Ian and the whole crew, because there are so many people involved. Thank you. It's sad to see a little piece of Dutchness disappear from the Melbourne area.
Yeah, well, I must admit I've enjoyed reconnecting with the Dutch community. I was very connected in the 80s, 90s to probably about 1990s, and then not connected anymore. Reconnected, I've loved that. Made a lot of friends. It's kept me really motivated. And and at the same time, we raised over $250,000 for charity in the seven festivals that we ran. So that's a pretty good feeling too.
Yeah. Well, again, thank you on behalf of the whole Dutch community.
Okay, thank you very much, Pauline.
Ja, het zou toch zonde zijn als zo'n mooie traditie hier in Australië verdwijnt. Bent u nou geïnteresseerd en wilt u eens met Paul Rubens praten over de organisatie van het evenement? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch, want daar staan de contactgegevens. Nu bij SBS Dutch muziek van André Hazes, Uit mijn bol. Maandag deelde de Dutch Pantry het verdrietige nieuws dat eigenaresse Angela Leaney op 52-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van leverkanker. Angela werd hier geboren, maar groeide in een gezin met Nederlandse ouders en de daarbij behorende Hollandse pot en andere Nederlandse lekkernijen en tradities. In september 2024 bezochten wij Angela in Klemzig was dat. Dat is een voorstad van Adelaide, waar ze vertelde dat ze na het overlijden van haar moeder het eten waarmee ze opgroeide miste. En daarom dus de Dutch Pantry, haar eigen café en winkeltje, met Nederlandse producten begon. Om het stil te staan bij het overlijden van Angela, hier nog een keer dat interview.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Hoe kwam je er nou op als tweede generatie om een Nederlandse winkel te beginnen?
Well, I just missed all the Dutch food in Australia. And there used to be a Dutch store in Adelaide, but that closed down. So we thought we wanted to open up another Dutch store where people could come and enjoy the gezelligheid.
You're a typical second-gen Dutchie because you understand what I ask you in Dutch, but you answer in English.
Yes, that's how we grew up. My mum and dad would speak to us in Dutch and we would answer in English. And in the end, they would speak half Dutch, half English. So that's really our language is half Dutch, half English.
You say I missed the Dutch stuff, but you were born here. How does that go?
Well, my mum and dad took us nearly every year we went back to Holland. Or we had family come from Holland, so they're always bringing all the beautiful Dutch foods. And mum only cooked Dutch food growing up, and she let all my kids eat Dutch food. So that's mainly what I still cook now for my family as well.
Aardappel, groente, vlees.
Yeah, stamppot.
And how did your parents react when you said, oh, I'm going to open a Dutch shop?
Well, my mum's already had passed away, so that was a little bit sad for me. But, yeah, my dad was really excited, and my uncle was very excited because he's a retired Dutch baker. So he was ready to step in and help me straight away with learning how to make beautiful Dutch cakes.
It's not just a shop. Like you said, you're selling cakes. It looks amazing with the Amsterdamse Gracht on the wall. What kind of visitors do you get? Are they mainly Dutch or is it whoever wants to come and grace for deep fried food and beautiful cakes?
In the beginning, it was mainly the Dutch families coming in. But slowly now we're getting all the locals coming in. Lots of different clubs are coming in to come and enjoy the Dutch food and look at all the shop and everything and try different biscuits. And now all the younger generation are starting to come as well, all the younger families that had oma's and opa's.
Well, that's good to hear because that's an issue, right, around the country with the Dutch clubs. It's the older generation who are visiting the club, but the younger generations, it's hard to get them in.
Yeah, it is. It's hard to get them in. You have to sort of bring the interest of the younger ones in here with just opening up to them and speaking and making sure they feel welcome and be as friendly as you can.
What's your secret then? Just that? So simple? Be friendly?
I think so, yeah. Just try and put on a bit of the Aussie as well as the Dutch and a mishmash because that's what we really are growing up. So, yeah, and keeping family involved in it, making everyone feel welcome.
Now, I'm based in Sydney. I'm here for the weekend in Adelaide, and I have been checking out your socials for a long time, and I'm always seeing the amazing cakes that you are baking, and you learn it from your mum's uncle.
Yeah, I do. I think I've been doing it with him for, I think, 2 or 3 years now. But, yeah, he teaches me every time. I don't listen sometimes, but I love working with him. I'm always learning from him.
So you're third gen, right? I'm still counting correctly. Third generation. How Dutch do you feel?
I feel really Dutch working here. I feel more Dutch Aussie. I love working here, yeah, because I learn from all the customers that come in, and like they tell me all their stuff that they had when they were younger. So, yeah.
Just let the listeners like make their mouth water. What kind of cakes do you make?
Oh, I make the tompoes. What else do I make? Moorkop, apple tart, apple strudel. We do a speculaas cheesecake, which is really popular. Gevulde speculaas. Yeah, that's really popular as well. Boterkoek. We make poffertjes here.
Recently, you tried out rijstvlaai?
Oh, yeah, I did rijstvlaai on Thursday. That was really interesting because I've never made that with him before. So I didn't realise that's got yeast in the bottom. So it was really cool, yeah.
Not really great. I think if you bake all these things and try it out, you have to taste it.
Yeah, no, it's not very nice to me. It's not very kind, but, you know, makes my days very happy here.
What is your bestseller?
Tompoes, definitely. I think we make a batch of those just about every day, and there's 16 in a batch. So we make, they're very popular. They usually sell out before we close in the kitchen. So, yeah.
Does this mean also that the future of the Dutch pantry is secured with you involved?
I hope so. I'm definitely proud to work with Mum. She's taught me so much in business. I've been working with her since I was 10 years old, so about 14 years I've been working with Mum. A lot of hard times with her, but we're really good at fighting now. We know how to resolve it.
The Dutch way?
Yeah, the Dutch way. Loud.
Is Opa still around?
Yes, Opa still comes around.
He must be proud that his granddaughter is now involved.
Yeah, he is. He really loves it as well. He loves coming here and enjoying everything with Annelise, and she makes him coffee and croquettes and stuff.
Yeah, that's probably the main thing the Dutchies come for, right? Bitterballen, croquette, frikandel special.
Rookworst is really popular here as well. They love the, we do the Limburg feast, that's the roll with rookworst, sauerkraut, crispy onion, mustard, and then chips. That's yummy. That's popular here as well.
Well, thank you so much for your time. It's amazing to taste your tompoes, and it's a really great atmosphere. Thank you, and good luck for the future.
Thank you so much, and I hope you come again.
Thank you.
Ja, Angela Lini dus, op 52-jarige leeftijd overleden. De eigenaresse van de Dutch Pantry in Klemzig. SBS Dutch wenst de nabestaanden van Angela en de Nederlandse gemeenschap in Adelaide sterkte in deze moeilijke tijd. De overgang kan bijna niet groter zijn, maar we gaan het hebben over Robert en Brink, ook wel bekend onder de naam Dr. Love, want hij komt binnenkort naar Australië voor de opnames van een nieuw seizoen All You Need Is Love. En ook dit jaar is het plan om Nederlanders die hier wonen te verrassen met familie of geliefden. Eerder deze week sprak ik met Robert, omdat hij op zoek is naar mooie verhalen voor dit seizoen en graag een oproep wilde doen. Robert, je komt weer deze kant op naar Australië. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen eigenlijk wil dat je bij hem of haar thuis komt.
Nou ja, iedereen weet ik niet. Maar het is de 14e keer dat wij afreizen naar Australië. En ja, er zijn altijd weer hele bijzondere, vooral familieverhalen moet ik zeggen. Ook op bijzondere plekken. Maar de meeste adressen waar we dan meestal in de buurt sowieso zijn, is rondom Sydney, rondom Melbourne, Brisbane, Perth. Maar het is ook wel gebeurd dat we echt in de bush terechtkwamen.
Ja, en ben jij dan niet zat zo ver vliegen, helemaal naar die andere kant van de wereld en weer een keer?
Nou ja, het is altijd weer zo spannend. Toen wij voor de eerste keer gingen in 2011... toen was het eerste wat ik heb gedaan, toen ik op de hotelkamer kwam, dat was in Sydney, kijken of het water echt de andere kant omdraait als je het bassin leeg laat lopen. Dus zo gek was ik wel. En ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder om toch in een totaal andere wereld terecht te komen. Want dat is het.
Maar dan ben je hier wel altijd voor werk. Of ben je ook wel in de gelegenheid om er een vakantie aan te plakken en daarvan te genieten op je eigen manier?
Nee, nee, nee. Nee, we zijn meestal 2 tot 3 weken onderweg. En dan zien we al zo verschrikkelijk veel. En dan heb ik wel zoiets na 3 weken dat ik gewoon huis wil, hoor.
Ja.
Zo ben ik dan ook wel weer.
Ja, ja, en thuis is natuurlijk een groot gezin met veel dochters. Hoe zouden jullie het vinden als die zouden zeggen van nou pap, mam, we gaan naar de andere kant van de wereld?
Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik moet zeggen, ik woon zelf in Amsterdam. En mijn oudste dochter woont in Naarden. Dat is een 30 minuten rijden. Dat vinden we al heel erg ver. Die hebben zoiets van, jeetje, die woont helemaal in Naarden. Dus ja, als het je overkomt als ouders, wat we natuurlijk veel meemaken, hè, dat de generatie backpackers verliefd zijn geworden en in Australië zijn gebleven. Ja, dat is wel heftig, zeker als er kleinkinderen worden geboren.
Ja, ja, ja. Is er een verhaal wat je heel erg is bijgebleven?
Nou ja, dat zijn er onnoemelijk veel natuurlijk. Maar als ik er één zou moeten noemen, is dat van afgelopen jaar. Toen begonnen wij ook weer in Sydney met 2 mensen, Klaas en Gree. Klaas van 87 en Gree van 85. En die gingen naar hun schoondochter en kleinkinderen in Sydney. Want hun zoon, Steven, die woonde in Sydney met zijn gezin dus. Hè. 9 jaar geleden aan kanker overleden. En zij zijn eigenlijk nooit meer in de gelegenheid geweest om naar Australië te gaan. Er is een herdenkingsbankje geplaatst, ergens aan de oevers. Met uitzicht op het Opera House, aan de overkant, zeg maar. Een hele mooie plek. En wij hebben hun thuis in Heilo overvallen. Nou, dat was al echt zo bijzonder. Zulke fantastische mensen die zo dankbaar waren dat wij hun meenamen. Zijn natuurlijk echt op leeftijd, dus vonden het heel fijn om met ons te kunnen reizen. En uiteindelijk heb ik hun schoondochter en de kleindochters overvallen thuis in Sydney. En ze meegenomen naar het bankje waar zij ook waren. En dat is zo'n indrukwekkend moment geworden. Dat ze voor zichzelf het idee hadden dat ze weer helemaal compleet waren samen met hun zoon. Dat voelden ze dan zo op dat moment.
Hmm.
En dat blijf je wel bij, ja.
Hmm. Ja. Houdt Dr. Love het dan droog en de hele crew die er omheen staat?
Nou, we hebben inderdaad op dat soort momenten staan we echt wel te slikken. En het is ook vooral het gungevoel, hè, wat je opbreekt. Dan voel je het zo opborrelen in je keel. Je probeert het nog weg te slikken. Maar dan gun je het die mensen zo verschrikkelijk. En het mooie is, de kijker ook. Want het heeft enorm veel reacties opgeleverd.
Hmm. Ja, toen je net begon over vorig jaar Sydney, dacht ik ook al meteen, oh, daar gaat hij het over hebben. Dat verhaal, dat was zo mooi.
Oh, dat heb je gezien?
Ja, uiteraard. Wat ik zeg, ik denk dat iedereen op alle mogelijke manieren probeert All You Need Is Love terug te kijken als het om Australië gaat. En altijd hoopt dat je dan het jaar daarna hier op de stoep staat.
Nou ja, mochten mensen luisteren die denken, nou ik ken een familie of ik weet een familie of een geliefde. Of ik weet 2 mensen die elkaar missen, waarvan de een in Nederland en de andere Down Under, hè, jongens. Moet je dat gewoon laten weten. Maar ik zit nog even te denken, ik ben al op zo bijzondere plekken geweest. Ken jij Karratha bijvoorbeeld?
Ja, nooit geweest, maar in West-Australië behoorlijk afgelegen. Hè?
Ja, dat is echt ongelooflijk. Wij namen een moeder mee naar haar dochter, die daar met haar vriend woonde in Karratha. Nou, echt, dat is zeker als je uit Nederland komt en eens in Karratha tussen de kangoeroeskeletten in de rode aarde staat. Dan ben je echt wel, dan ben je er wel uit hoor. En die ontmoeting was ook heel indrukwekkend natuurlijk.
Hmm. Nou komen jullie binnenkort weer dus deze kant op en zijn jullie nog op zoek naar verhalen? Ik kan me voorstellen, Sydney, Melbourne, Perth, die grote steden die je net al opnoemde, daar komen vast wel aanmeldingen voor. Maar je zijn ook wel eigenlijk op zoek naar de bijzondere plekken waar mensen wonen.
Nou, bijvoorbeeld zo'n Karatta of in de omgeving van Cairns of noem het allemaal maar op. We zijn ooit eens in Alice Springs geweest. Was ook een super bijzonder verhaal, maar daar zouden we graag nog eens een keer naartoe gaan. Mochten daar natuurlijk, kijk, we zijn geen reisbureau, hè. We maken een programma en het is ook de bedoeling om niet alleen de mensen die we meenemen of verrassen in Australië de tijd van hun leven te geven, maar ook om een heel mooi verhaal te vertellen. Dus dat komt er allemaal wel bij kijken.
Hmm, ja, en lang in de bus. Wat ik me altijd afvraag, hè, want het ziet er altijd zo, die mensen bouwen zo'n bijzondere band met elkaar op. Is dat ook echt zo?
Nou, dat is echt te gek voor woorden. Dat begint bijna al op Schiphol. En na anderhalve dag heb je natuurlijk, als je zo'n reis meemaakt, het idee dat je al een week onderweg bent.
Ja.
En na een week heb je het idee dat je al 2 maanden onderweg bent. Dat is een enorme vaste clan wordt dat echt. Ongelooflijk, ja.
Ja, en ze voelen allemaal hetzelfde. Ze herkennen elkaars verhaal natuurlijk.
Ja, daar wordt heel veel over gesproken en dan is het ook altijd maar weer afwachten wanneer je aan de beurt bent, om het zo maar te zeggen. En dan wordt er zo meegeleefd als we een ontmoeting hebben door de anderen in de bus. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, nou, iedereen die luistert en denkt, ik ken iemand of ik wil zelf graag familie of vrienden over hebben. Nu is je kans. Schrijven naar Dr. Lof. Ik ga ook mijn familie even activeren.
Mail is nog het handigste, denk ik. Want die brieven, dat duurt wel een paar weken.
Ja, sorry. Ik zeg nog heel ouderwets schrijven. Hè? Mailen. Alle informatie komt op de website te staan. Zodat ze jullie weten te vinden.
Ja.
Heel erg bedankt. En ik wens jullie alvast heel veel plezier als jullie weer hier in Australië zijn.
Oké, dankjewel hè. En succes daar.
Aldus Robert ten Brinke, Dr. Lof van All You Need Is Love. Ja, ik zeg het nog een keertje. Wilt u iemand opgeven of uzelf? Op onze website sbs.com.au/Dutch staat een linkje. U luistert nog steeds naar SBS Dutch en het is tijd voor onze wekelijkse voetbalupdate met sportjournalist Jaap de Groot. Jaap staat dit keer stil bij de tegenvallende resultaten van de Nederlandse clubs in Europees voetbal. Hij bespreekt de opmars van NEC in de top 3 van de Eredivisie en ziet dat PSV het gat met de concurrentie verder heeft vergroot.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, een nieuwe aflevering van de Eredivisie Weekly. En we moeten denk ik eerst even over Europees voetbal hebben. Want Nederland, alle Nederlandse clubs zijn gewoon helemaal klaar.
Ja, op AZ na in de Conference League. Maar zelfs die hebben in een competitie die zwakker is dan ooit, hebben ze zich niet rechtstreeks geplaatst voor de laatste 8. En moeten een tussenronde spelen tegen een club uit Kazachstan. FC Nova, waar er nooit iemand van gehoord heeft. Nou ja, dat is de enige vertegenwoordiger nog van Nederland in Europa. Het is slechter dan ooit. En wat je dus nu ook ziet, is dat die top 6 ambitie moet losgelaten worden. Omdat Nederland nu al door Portugal gepasseerd is in het UEFA-coëfficiënt. Wat inhoudt dat je in het seizoen 27-28 weer gewoon met 2 clubs in plaats van 3 clubs in de Champions League gaat zitten. Dus van Ajax, Feyenoord en PSV gaat 1 heel erg financieel bloeden, want ze krijgen geen inkomsten uit de Champions League, wat toch zo'n 50 miljoen euro per jaar scheelt.
Ja, die top 3 hè, in de Eredivisie, vorige week zag die er anders uit dan nu.
Ja, want NEC is ertussen gedrongen. Staat nu derde, is Ajax gepasseerd, maar hebben nog een wedstrijd te goed. En als ze die winnen, gaan ze ook nog over Feyenoord heen. En ik heb even naar het programma voor het komende weekeinde gekeken. Dan speelt NEC thuis tegen Heracles. Nou, dat is te doen. Maar Feyenoord speelt uit tegen Utrecht. En Ajax speelt uit tegen AZ. Dus zelfs zonder die inhaalwedstrijd zou NEC zomaar dit weekeinde al op de tweede plaats terecht kunnen komen. En die tweede plaats geeft recht op Champions League voetbal. Dus samen met PSV. En ik moet je zeggen, Paulien, ik was zaterdagavond bij de wedstrijd AZ-NEC. Echt, ik heb genoten. Het was 1-3 werd het voor NEC. Maar de manier waarop ze voetbalden, het was snel, het was fris. Het was slim. Het was Hollandse school, de voeten uit. En nou ja, AZ in eigen huis werd beperkt tot veredeld countervoetbal. En met name de derde goal door de Japaner Sano. Ja, dat was gewoon, die kon je gewoon inlijsten. De hele opzet van de aanval en hoe die hem uiteindelijk op zijn buitenkant wreef nam. Ja, het was een prachtige voetbalshow. En ik moet nog maar zien of als NEC dit niveau vasthoudt. Of Ajax of Feyenoord dit überhaupt gaan bijbenen. Ik heb sterk mijn twijfels.
Ja, waar komt deze enorme opleving van de Nijmegenaren vandaan? Is dit te verklaren?
Jazeker, want er is een hele rijke man die in Nijmegen woont. Dat is Marcel Boekhoorn. Die heeft een vermogen van boven de miljard. En die is toevallig ook supporter van NEC. En die heeft ooit aan zijn opa, aan het sterfbed van zijn opa beloofd. Aan zijn opa moeten beloven. Dat hij altijd NEC zou blijven steunen. En ja, dat doet hij dus nu. En raakt ook een beetje op leeftijd. Is zijn zaken een beetje aan het delegeren aan anderen. En heeft meer tijd over voor zijn club. En nu zie je ook dat ze aan het doorpakken zijn. Ze hebben afgelopen transferperiode hebben ze zich vooral aanvallend versterkt. Om zo de selectie breder te maken. En echt niet met de minste voetballers. Dus ja, dit krijgt alle contouren van een hele serieuze topclub. En ja, wat AZ jarenlang getracht heeft om een top 4 te creëren in Nederland. En daarin zijn ze afgehaakt. Maar dat stokje is gewoon overgenomen door NEC. En ja, ik ben benieuwd. Het zou voor het Nederlandse voetbal enorm goed zijn als er toch weer een club bij komt die ook op internationaal niveau weer punten gaat pakken voor het UEFA-coëfficiënt. Waardoor je op termijn weer gewoon weer 3 ploegen kan inschrijven voor de Champions League.
Ja, nou hadden we het vorige week keken we uit ook naar natuurlijk naar de klassieker PSV Feyenoord, daar hebben we het zo wel even over. Maar jij lichtte ook Utrecht uit, FC Utrecht, hè, de trainer Ron Jans. Hoe is het daar? Is het daar wat rustiger rondom zijn persoon?
Ja, ze hebben 1-1 gespeeld tegen Heerenveen en daar kwamen ze echt heel goed mee weg. Dus wat dat betreft, Ron Jans mag nog even blijven. Ik denk ook dat een belangrijke factor wordt natuurlijk hoe ze het komend weekend thuis tegen Feyenoord gaan spelen. Feyenoord is heel kwetsbaar op dit moment, dus daar ligt een kans voor Utrecht om eindelijk de impasse van vanaf 9 november, geen gewonnen wedstrijd, dus ook het afgelopen weekend werd er niet gewonnen, om die impasse na 3 maanden te doorbreken tegen Feyenoord. Gaat dat niet gebeuren en verliest de ploeg, ja, dan zal de druk op Ron Jans alleen maar toe gaan nemen. Want dan komen ze ook gevaarlijk dicht bij de degradatielijn. Want het is echt wat dat betreft, gaat het heel snel nu met Utrecht. Als het zo doorgaat met deze resultaten. Want ze zijn op dit moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e van onderen. Terwijl ze gewoon altijd ambitie hadden om bij de top 5 te eindigen. Dus ja, Ron Jans zal wel moeten leveren en dan, dan is de wedstrijd tegen Feyenoord een heel goede graadmeter.
Nou, en jij zegt Feyenoord is kwetsbaar. Dat was dan ook te zien in de uitslag tegen PSV. Het werd 3-0 voor PSV. Je hebt die wedstrijd zeker gevolgd. Wat zag je?
Nou ja, kat en muis. Het is omdat PSV gas terugnam. Het was binnen een kwartier 3-0. En iedereen dacht het wordt 10-0. Wat jaren geleden onder leiding van Feyenoord onder leiding van Mario Been overkwam. Maar PSV besloot toch de tempo lager te gaan spelen, wat rustiger aan te doen. En uiteindelijk hebben ze gewoon de voorsprong op Feyenoord vergroot naar 17 punten. En het is gewoon nu rekenen wanneer PSV kampioen gaat worden. Het kan wat dat betreft al eind maart, begin april, kan de platte kar al tevoorschijn komen voor de rondrit door Eindhoven. Ongelooflijk maar waar.
Ja, en daar zit Peter Bos dan nog steeds heel vrolijk op, want die heeft bijgetekend, hè?
Ja, nou ja, wij hadden het al voorspeld, want ik moet eerlijk zeggen, ik zag niet in waarom Peter Bos na het WK PSV zou verruilen voor het Nederlands elftal. Dat is, in de eerste plaats, is nog helemaal niet duidelijk of Ronald Koeman vertrekt. Want als Nederlands elftal tijdens het WK heel goed presteert, dan zal de hele natie roepen om Koeman dat hij blijft. En ja, gaat het fout? Ja, oké, dan zal hij zelf wel zijn conclusies gaan trekken. Maar de realiteit leert dat dat na een WK-cyclus, dat een EK nooit zo aanspreekt bij Nederlandse voetballers. Het is altijd horten en stoten. En zeker bij een succesvol WK, hè, we hebben het gezien in 1974, 1978 en 2010, dat Nederland drie keer dat Nederland de finale haalde, dat daarna in het EK kwalificatietoernooi Nederland steeds in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Dus ik had al een vermoeden van Peter Bos kent zijn klassieken. Die gaat niet het risico nemen om na het WK met een beetje een mentaal uitgebluste groep aan een EK te beginnen. Terwijl hij bij PSV alles op orde heeft. Dus laat hem gewoon lekker 2 jaar nog oogsten. En dan in 2028 begint de nieuwe WK-cyclus. En kan hij mooi zijn carrière afsluiten tijdens het WK 2030. En ik heb ook het vermoeden dat het die kant op gaat.
We hebben het opgeschreven en we checken het over 2 jaar met je. Tot slot, heel snel, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Even vooruitblikken op aankomend weekend.
Ja, wat ik al zeg. Het kan het weekend van NEC worden. We spelen thuis tegen Heracles, kunnen 3 punten pakken. En je hebt AZ Ajax, dus een van de concurrenten gaan punten verspelen. Je hebt Groningen PSV en je hebt Utrecht Feyenoord. Ja, dus wat dat betreft kan het een heel goed weekend voor NEC worden. En onderin wordt het ook heel spannend, want je hebt Excelsior NAC en je hebt Go Ahead Eagles Telstar. En ja, NAC en Telstar moeten iets doen, want anders wordt het gat tussen Excelsior en Go Ahead en de onderste 4 wordt wel heel erg groot. Dus ja, ook dat zijn 6 puntenwedstrijden.
Nou ja, inderdaad. We gaan het volgen en voor het programma, voor de uitslagen en de stand in de Eredivisie, ga naar onze website sbs.com.au/Dutch. Dankjewel Jaap en tot volgende week.
Tot volgende week, Paulien.
We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. En die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons via @sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat journaal is ook te bekijken op SBS On Demand. En wij sluiten nu af met muziek van Zoe Levi, moet ik zeggen. En haar liedje heette Huisje aan de Zee. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag. Dan zijn we er weer. Dag!
7 dagen stormen, alles komt weer tegelijk. Zeg me waar te zoeken kan er.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.